Dit is een BNR podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met José Matthijssen, president Europa bij het verpakkingsbedrijf SIG. Met haar praat ik over de verpakking van de toekomst en de voordelen van karton boven glas. Want dat zou goed zijn voor het product en voor het milieu. SIG, ik zeg het met heel veel nadruk en ook met enig plezier in het Duits, want het is een Zwitsers bedrijf. Waar staat het eigenlijk voor?
SIG staat voor de Zwitserse Industriegesellschaft. En inderdaad, wij zijn een Zwitsers bedrijf, beursgenoteerd in Zwitserland.
Ja, zeg je het zelf ook altijd op zijn Duits of is het net zo makkelijk in het Engels? Wat is eigenlijk de voertaal binnen het bedrijf?
De voertaal binnen het bedrijf is Engels. We zijn een internationaal bedrijf, dus het is SIG. Maar ja, omdat ik natuurlijk met heel veel Duitse collega's, Duitstalige collega's samenwerk, dan wordt het al snel SIG. Ja.
En wat gebeurt er in dat internationaal opererende bedrijf in Nederland of in de buurt van Nederland? Want jullie hebben natuurlijk overal productiefaciliteiten, denk ik, of innovatie. Wat is er nog iets Nederlands aan? Behalve dat jij de president Europa bent.
Nou ja, onder andere de verpakkingen van Hak op dit moment. Want dat zijn onze verpakkingen in Nederland op het schap.
Maar die worden in Nederland ook gemaakt, of niet?
Nee, de verpakkingen worden in Duitsland geproduceerd en in Oostenrijk. We hebben 6 fabrieken en 3 daarvan staan in Duitsland en in Oostenrijk. Ja, en daar worden de kartonnen verpakkingen gemaakt.
Laten we naar die samenwerking met Hak gaan. Want een deel van hun assortiment is nu te koop in jullie kartonnen verpakkingen, terwijl mensen die een idee hebben bij Hak toch nog altijd die glazen zien of de conserven op de traditionele manier verpakt. Waarom is dat eigenlijk veranderd? Wie kwam met welk idee?
Er zijn al heel lang dat levensmiddelen verpakt worden in karton. Hè? Onder andere tomaten, pulptomaten en tomaten die je ook in blik kan kopen, kan je ook in karton kopen. Dus daar kent de Nederlandse consument onze kartonnen verpakkingen al van. Hè? Maar Hak kwam naar ons toe en zei: luister, wij willen heel erg graag onze CO2-voetafdruk reduceren. En wij denken dat dat goed kan met jullie karton. Dat is ook zo. Dus zo zijn we een samenwerking begonnen om dat voor Hak mogelijk te maken.
Nou, kan ik me voorstellen. Ik las weer het volgende over en ik wil graag dat jij het voor me vertaalt, want ik heb nog wat vragen. 90% van het verpakkingsmateriaal is forest-based, inclusief polymeren die via een gecertificeerde massabalans zijn gekoppeld aan hernieuwbare bronnen uit bossen. Nou, leg het maar uit.
Nou, onze verpakkingen bestaan over het algemeen uit een gedeelte karton, een stukje aluminium en een beetje plastic. En dat zijn dan polymeren met een mooi woord. En die polymeren, die kan je uit olie halen, maar die kan je ook uit andere grondstoffen halen. En één daarvan is taaloil. Dat komt vrij bij het verwerken van bossen. Nou, dat doen wij toch al om karton te produceren. Dus die taaloil die gebruiken wij in deze kartonnen verpakkingen. Die dus dan renewable zijn.
Ja, forest-based. Ja, ik voel me gewoon even af. Ik ben nog niet zo thuis in het
Engels,
jargon. Dus maar over een half uur kan ik volop met je meepraten.
Ja.
Maar mijn vraag blijft wel, en ik denk dat dat voor heel veel van jullie klanten ook zo is. Waarom zou ik voor karton kiezen? Want glas, voor zover ik weet, kun je voor altijd recyclen. Dat gaat nooit echt kapot.
Ja, nou kijk, er was natuurlijk vanochtend veel te doen in het nieuws over het feit dat we met elkaar minder CO2 hebben uitgestoten het afgelopen jaar. En daar zijn we heel erg blij over. Maar we weten ook met z'n allen dat als we naar het Parijsakkoord die 1,5 graad willen halen, dan moeten we de uitstoot nog veel verder naar beneden halen. En als je kijkt naar de hele levenscyclus van een verpakking, en wij kopen met z'n allen elke dag verpakte levensmiddelen in de supermarkt. Dus het is een belangrijk onderdeel van ons leven. Als je kijkt naar die hele levenscyclus, dan gaat het niet alleen maar over wat er aan het eind met die verpakking gebeurt. Maar dan gaat het juist over van welke grondstoffen is het gemaakt? Zijn die grondstoffen hernieuwbaar? Hoeveel uitstoot is er als je deze verpakkingen transporteert? Dus hoe licht zijn ze? Hoe gemakkelijk passen ze in een vrachtwagen? Want in heel Europa, maar ook in Nederland, de fabriek staat niet naast de supermarkt. Dus transport is een groot onderdeel van de CO2-uitstoot. En dan is er een stukje CO2-uitstoot of een stukje afvalmanagement, wat we moeten doen met recycling.
Dus jullie winnen het aan het begin van de keten?
Wij winnen het aan het begin van de keten en tijdens het productieproces.
En niet aan
tot
het eind.
Aan de supermarkt. Nou is het zo dat we ook aan het eind, de drankenkarton is heel goed recyclebaar, wordt ook goed gerecycled, maar kan wel beter.
En die verantwoordelijkheid ligt dan bij?
Die verantwoordelijkheid ligt bij de industrie en de ketenpartners. Want je moet natuurlijk samenwerken met de afvalbedrijven in de verschillende landen waar het verkocht wordt, zodat de drankenkartonnen opgehaald, verzameld worden, gesorteerd worden en weer bij de recyclingbedrijven terechtkomen.
Maar aan de materialen die jullie gebruiken ligt het niet. Daarvan is dus al heel veel te recyclen.
Ja, zeker, zeker. Al onze verpakkingen voldoen aan Europese Design for Recycling Guidelines, die met de hele papierverwerkende industrie afgesproken zijn. Zodat je ook weet dat als je een verpakking hebt, dat je weet dat die recyclebaar is binnen Europa.
Hoe belangrijk is dit in de besluitvorming die klanten van jullie of klanten die mogelijkwijs voor een concurrent of voor een andere verpakkingsmethode, hoe belangrijk is dat hele duurzaamheidselement? Want het is voor jou natuurlijk ook geen verrassing dat de afgelopen jaren van alles duurder is geworden en tegelijkertijd moest de eindklant wel bediend worden. Dan kan ik me zo voorstellen dat een verpakking, nou, het sluitpost van de begroting is. Dat je denkt, nou, daar valt misschien nog wel iets te halen. Wij kiezen niet voor de duurste, maar misschien wel meest verantwoorde wijze van verpakken. Want we moeten wel gewoon nog aantrekkelijk zijn op het schap.
Dat is natuurlijk het dilemma waar alle levensmiddelenproducenten mee bezig zijn. Welke prijs kan ik me veroorloven om iets te verkopen weer aan een retailer? En hoe kan ik dat verwerken in in de materialen en de grondstoffen die ik gebruik? Dat speelt dus voor ons net zo hard, want wij willen ook onze drankenkarton heel graag verkopen. Het is niet zo dat een drankenkarton nou zoveel duurder is dan een blik of een glas.
Maar wel duurder.
Dus daar zit het hem niet in. Dat ligt er heel erg aan waar je voor kiest. Wat vaak het keuzemoment is, en dat is wel interessant. Wij verkopen niet alleen de verpakkingen, maar ook de verpakkingsmachines. En eigenlijk wordt de keuze bij een producent gemaakt, de keuze voor een bepaalde verpakkingsmateriaal, wordt gemaakt als je investeert in een verpakkingslijn. En dat doe je natuurlijk niet elk jaar opnieuw. Dat is een investering die je voor langere termijn doet.
Maar heel even, want jullie verkopen dus de verpakkingen, maar ook de machine.
Ja.
Dus jullie verkopen ook in dit geval dan, laten we dat voorbeeld aanhouden, de machine aan hak. En als je eenmaal de machine hebt, dan kies je natuurlijk voor die verpakking. Dat snap ik.
Ja, maar als je lange tijd al in glas aan het verpakken bent, dan heb je ook verpakkingslijnen staan voor glas. Dus zo is in de industrie zijn keuzes gemaakt voor verpakkingen. En zijn er momenten waarop een verpakkingsproducent, een levensmiddelenproducent, een andere keuze kan maken.
Maar dan ben je dus voor 10 jaar ben je vertrokken. Want je moet die machine wel terugverdienen, lijkt me zo.
Ja.
Wat zijn de termijnen zo ongeveer?
Ja, 15 jaar.
Ja?
Ja.
Oké. En wat heb je gezien aan prijsdruk, hè? Dus het feit dat er natuurlijk werd gekeken naar, nou, waar zit nog marge? Hoe kan ik er toch voor zorgen dat mijn product, dat geldt dan voor jullie in het maakproces, maar ook jullie klanten, waar zit nog marge? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn product en de prijs die klanten daar uiteindelijk voor betalen niet gierend uit de hand loopt?
Nou kijk, daar speelt eigenlijk verduurzaming soms een positieve rol in. Hè? Want vaak is het zo dat als je naar een lichter gewichtverpakking gaat, dat die daardoor voordeliger wordt. Als je, zoals wij, druk bezig zijn om aluminium uit onze verpakkingen te halen, dat gewoon te verwijderen. Uiteindelijk neemt dat aantal grondstoffen dan af. In dit geval komen er weer wat polymeren bij. Maar je doet je best om de verpakking, wij doen ons best om de verpakking zo duurzaam mogelijk te designen en zo voordelig mogelijk, zodat we natuurlijk ook aantrekkelijk zijn. Ja. Dat begrijpt natuurlijk iedereen.
Ik denk dat we nu zover in het interview gekomen zijn dat we de term aseptisch karton er wel in kunnen gooien. Want daar draait het natuurlijk om. Hè. We kunnen het over kartonnen verpakking hebben, maar dat is het halve werk. Het is aseptisch karton.
Wij specialiseren ons in aseptisch karton.
Ja.
Dus wij zitten niet in de versverpakkingen. Dat kan ook, maar daar zit SIG niet in. En aseptisch verpakken is daarom zo interessant. Want dat is een term die natuurlijk niemand van de luisteraars kent. Bij aseptisch verpakken wordt het levensmiddel eerst gesteriliseerd en gaat dan een gesteriliseerde verpakking in. Daardoor wordt het product veel minder lang en veel minder hoog verhit in temperatuur. Wat is daar het voordeel van? De nutritionele waarde blijft hoger, de voedingswaarde van het product blijft hoger. Het ziet er veel aantrekkelijker uit, want de kleur blijft beter bewaard en soms blijft de textuur ook veel beter.
Ja.
Dus dat is het voordeel van aseptisch verpakken. En het is wel lang houdbaar.
En wat kun je in aseptisch karton dan lang bewaren? Welke producten lenen zich hiervoor?
Nou ja, zoals je al zei, melk, zuivelproducten, slagroom, vruchtensappen, iced teas, maar dus ook tomaten, linzen, bonen, dat soort producten.
Hoeveel wist jij hier al van? Want je hebt lang bij Heineken gewerkt, ook een tijdje bij Friesland Campina, nog in Denemarken ergens je voelsprieten uitgeslagen. Maar hoeveel wist je al van verpakkingen? Want je kunt nu mij de hele supermarkt meenemen en dan zeggen, nou, dit zit zo, dat zit zo.
Ja, zeker. Nou, ik heb in Wageningen gestudeerd.
Oh.
Levensmiddelen, technologie en ook nog wel de vrij technische kant daarvan. Dus hoewel ik heel lang heel commercieel gewerkt heb en ook over de hele wereld, zoals je al verteld hebt, weet ik hier wel wat van, ook vanuit de technische hoek.
Ja.
Dus voor mij was de mogelijkheid om bij SIG natuurlijk te gaan werken daarom ook een hele interessante.
Toch nog even terug naar wat ook voor jullie belangrijk is, want jullie hebben grootse ambities opgesteld, waarover later meer, maar dat recyclen, dat lijkt me een belangrijk thema. Een tijdje terug had ik een gesprek met de topman van Renewy en die werd geconfronteerd geconfronteerd met het probleem dat in zijn geval vooral gerecycled plastic veel duurder was dan nieuw plastic. Speelt dat, in het geval van SIG niet per se met plastic, maar met dat karton dat jullie gebruiken, het aseptische karton, ook een rol? Dat je dus moeilijk kunt concurreren met iets wat in principe beter is, maar op dit moment financieel niet aantrekkelijker?
Nou, voor de kartongedeelte van onze verpakking geldt dat niet. De papermills die zijn, vinden onze vezels heel aantrekkelijk, omdat een kartonnen verpakking lange vezels heeft. Verder zal ik er technisch niet op ingaan, maar die zijn dus wel heel erg geliefd. Maar wij zien wel in de plastic recycling, in de polymeren recycling, dat daar druk op staat vanwege dat virgin materiaal, nieuw plastic, nog steeds voordeliger is dan gerecycled plastic. En zoals je misschien weet, heeft Europa nu ook wetgeving opgezet, PPWR, om het verminderen van afval eigenlijk te stimuleren binnen Europa. En daarin staat ook een doelstelling over het gebruiken van gerecycled plastic. Maar ja, dan moet Europa wel het plaatje rondmaken natuurlijk, dat het ook een goede industrie wordt, of dat die hele recyclingindustrie ook levensvatbaar is.
En waarom is dat plaatje rondmaken een verantwoordelijkheid die hier ligt bij Europa? Want het heeft ook te maken met bijvoorbeeld de olieprijs. Daar kun je als Europa toch
Dat ben ik met je eens. Er zit een stukje in over wetgeving. Het toelaten van gerecycled plastic. Daar zit een stukje wetgeving in dat nog rondgemaakt moet worden. De olieprijs, dat is een ander verhaal.
We gaan naar een dilemma. Wij zijn onze concurrentie ver vooruit. Of wij zijn eerlijk gezegd nog geen marktleider. Dat zou wel snel moeten gebeuren. Wat zou je kiezen? Zijn jullie de concurrentie al uit het zicht verloren omdat jullie zo'n grote voorsprong hebben, of valt er nog iemand in te halen?
Wij zijn onze concurrentie ver vooruit waar het op innovatie betreft.
Oh, de nuance viel in de gong. Maar het gaat hier specifiek, José Matthijssen van SIG, over innovatie, maar nog niet per se om marktaandeel.
Inderdaad. Ja,
want de grote concurrent komt uit Zweden, meen ik, hè?
Ja.
Die leggen zich ook op hetzelfde toe, Tetra Pak?
Ja, die leggen zich op hetzelfde toe. Ja. Ze hebben een soort andere technologie. Dus daar zitten wat voor- en nadelen aan, maar zij leggen zich op hetzelfde toe.
Maar als zij ongeveer hetzelfde doen met een andere technologie, waarom zou je dan niet dezelfde technologie gaan hanteren? Want blijkbaar is die voor op dit moment nog meer afnemers interessant.
Wij winnen elke dag marktaandeel, menen wij. Dus wij zijn daar wel positief over. Onze technologie is flexibeler en daardoor de producenten erg geliefd. Want we zien natuurlijk in Europa dat er steeds meer smaken bij komen, steeds meer verschillende producten. Dus het is voor een producent heel interessant om op een lijn zoals de onze veel flexibeler te kunnen wisselen van het ene product naar het andere en van de ene verpakkingsmaat en omvang naar de andere. Ja. Het tweede daarin is, wij investeren heel veel in R&D. Dat doet de concurrent in Zweden ook. En dat doen natuurlijk veel producenten. Maar doordat onze technologie anders is, zijn we al veel eerder op de markt gekomen met de verpakking zonder aluminium.
Ja, dat is volgens mij een innovatie waar je ook zonder dat ik er naar vraag toch veel over wil vertellen. Daar ben je trots op.
Nou, daar zijn we zeker trots op. Want de verpakking zonder aluminium heeft 25% minder CO2-uitstoot.
Hoe werkt dat dan? Want is dat dan een vraag vanuit de markt om te voldoen aan wetten die steeds vaker worden opgelegd, of doelstellingen die worden geformuleerd, of gaan jullie daar zelf mee aan de slag?
SIG is er heel lang geleden eigenlijk al zelf mee aan de slag gegaan. Heeft al heel lang geleden zichzelf commitments opgelegd of verplichtingen opgelegd met betrekking tot milieuvriendelijkheid. En dat heeft er nu toe geleid. En dat leidde er 10 jaar geleden toe dat wij voor melk al een verpakking hadden zonder aluminium. Maar die werd 10 jaar geleden, was die eigenlijk niet zoveel gevraagd. Dus eigenlijk pas 3-4 jaar geleden zijn wij die veel meer gaan verkopen.
Waarom moest er eigenlijk in eerste instantie aluminium in? Wat voegt dat toe aan een verpakking waardoor dat de norm werd?
Met name houdbaarheid. Dus met name voor de kwaliteit van de producten zit de aluminium in de verpakking. En als je dus de aluminium uithaalt, dan moet je een andere samenstelling met je polymeren maken om te zorgen dat je dezelfde houdbaarheid kan garanderen. Want dat is natuurlijk belangrijk voor de consument. Is dat als er een houdbaarheid van 12 maanden opstaat, dat het product dan ook even lekker smaakt of je na 12 maanden alsof je het na 1 dag open zou maken.
En polymeren, dat heb je net toegelicht, is het chique woord voor plastic, toch? Dus is dat dan zoveel beter?
Wat zeg je?
Is dat dan zoveel beter? Dus je vervangt aluminium voor nieuwe plastics?
Ja, dat scheelt. Ja, het scheelt. Qua duurzaamheid is dat dus veel beter. Het scheelt enorm veel in die CO2-uitstoot. En dat is toch wel waar we met z'n allen naar op zoek zijn. Nogmaals, we zeiden vanochtend op het journaal, wat fijn dat het zoveel beter gaat. Maar we zijn er nog lang niet, hè?
Nou, hoeveel mag dat dan eigenlijk kosten? Als je zegt, nou, zo'n technologie, daar wordt met gemak jaren aan besteed. Ja, je moet dan wel, dat weet je nooit helemaal zeker, maar toch de overtuiging hebben dat het ook de eindstreep gaat halen en dat je niet zomaar miljarden weggooit.
Ja, dat zijn lange termijn investeringen. Dat zijn lange termijn investeringen. We zijn nu ook, we hebben nu ook een heel duidelijke commitment afgegeven dat we in 2035 voor 90% uit papier willen bestaan, inclusief de DOP. Dus dat is echt nog wel een traject waar we in zitten. En daar hebben we ons nu aan gecommitteerd al.
En als je dat dan niet haalt?
Ja, maar dat gaan we halen.
Ja.
Dat gaan we halen en wij zijn er ook van overtuigd dat de markt dat ook gaat willen hebben.
Over het marktaandeel gesproken. Een tijdje terug, 2 jaar geleden inmiddels, heeft SIG in Nederland wel een overname gedaan. De Zwolle IPN overgenomen van ondernemer Laurens Last. Waarom stond dat blijkbaar hoog op het lijstje?
Omdat wij, Zwolle IPN verkoopt spouted pouches. Dat zijn de verpakkingen van breakers en knijpfruitjes. Dan weet je een beetje in beeld. En bag-in-box. En bag-in-box, dat zijn verpakkingen die wij niet vaak zien. Maar dat zit bijvoorbeeld achter, als je Coca-Cola koopt in zo'n afvulstation, moet ik dat even zeggen, dan zit daarachter een bag-in-box verpakking. En er wordt ook heel veel melk in bag-in-box verpakkingen
verkocht. Dus
dit
is de uitbreiding van de portefeuille. Jullie hadden dat nog niet?
Dit is de uitbreiding van de portefeuille. Karton kan eigenlijk maar tussen de 180 milliliter en de 2 liter verpakken. Spouted pouches kunnen veel kleiner. En bag-in-box kan veel groter verpakken. En daardoor kunnen wij nu aan onze klanten die wij al hadden een veel grotere portfolio
En wanneer wordt een overname voor jullie een serieuze optie? Want in dit geval, tenminste wat ik erover teruggevonden heb, stond dat bedrijf niet heel nadrukkelijk te koop, niet heel nadrukkelijk in de etalage achter. Die ondernemer die kon nog wel door, maar die vond het wel best. Dat betekent niet dat het per se een koopje was natuurlijk.
Nou, voor ons was het heel interessant om dus deze grotere range van producten aan te kunnen bieden. Die lenen zich ook heel erg voor aseptisch verpakken. En daar willen we ook graag, daar wilden we ook groter in worden. Wij hebben nu meer op tafel te brengen naar onze klanten toe, die dat ook heel prettig vinden. Die zeggen, wij kunnen onze producten ook in andere verpakkingen van jullie verpakken. En dat maakt het erg interessant.
We gaan naar het tweede dilemma dat al kort aan de orde kwam. Verpakkingsbedrijven moeten grotere stappen maken op het gebied van verduurzaming. Of nee, we komen alleen verder als de consument vooral de knop omzet.
De verpakkingsproducenten moeten meer stappen maken. Ja, het kan niet alleen van de consument komen, maar het is wel goed als de consument goed begrijpt. En we de consument het misschien ook beter uitleggen wat duurzaam is.
Wat zou die consument moeten begrijpen om uiteindelijk in de supermarkt of daar waar hij of zij wordt geconfronteerd met verpakkingen een andere keuze te maken?
Nou, met name denk ik dat het belangrijk is dat we met elkaar meer over deze CO2-uitstoot praten. Dus ik was vanochtend wel blij met al het nieuws daarover. Ik denk dat dat belangrijk is. Aan de andere kant denk ik ook dat het aan de industrie en de ketenpartners is, inclusief de supermarkten, om de CO2-uitstoot door de hele keten aan naar beneden te brengen. Die keuze die kan een consument die voor het schap staat niet maken.
Maar welke grote stappen liggen er wat jou betreft nog in het verschiet? Want als je kijkt naar de totale voedselindustrie, dan heb je dus alles meegenomen. Is dat goed voor 20-30% van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd? Jullie zijn ambitieus, heb je net al vastgesteld en ook met mij gedeeld. Waar zit nog de winst? Wat kan een bedrijf als SIG nog doen om echt snel stappen te maken?
Nou, toch wel, wat ik je net zei, 90% papier-based in 2035. Dat is een enorm grote stap, want daarmee zouden we wereldwijd ook in de papierstroom gerecycled kunnen worden. Dus dat maakt dat ook dat laatste stukje van de keten van het product makkelijker. Iets wat de consument kan bijdragen aan deze CO2-uitstoot is eigenlijk geen voedsel weg te gooien. Dat is toch wel heel erg belangrijk als je kijkt naar het nummer wat jij net noemde. Het cijfer wat jij net noemde over de CO2 van de levensmiddelen. Exact. Maar daar zit heel veel eten in wat weggegooid wordt. En wat de consument kan bijdragen is eigenlijk alleen dat te kopen wat hij ook gebruikt. Ja,
of het heeft te maken met etiketering of met afkortingen van tenminste houdbaar tot, waarvan we niet meer precies weten waar het voor staat. En of tenminste houdbaar tot betekent dat je het de dag erna meteen moet weggooien of dat het nog een weekje mee kan. Er wordt natuurlijk ook een soort van rookgordijn, niet bewust, maar opgehangen, waardoor consumenten denken, nou, better safe than sorry.
Nou, volgens mij wordt daar nu ook door supermarkten behoorlijk wat aandacht aan besteed. Is van proef, ruik eerst voordat je iets weggooit. Ja. En ik denk dat dat ook een hele positieve trend is.
Kunnen er nog zaken in karton verpakt worden waarvan we nu denken, nou, volgens mij lukt dat niet en moeten we toch blijven zweren voor sommige categorieën bij glas bijvoorbeeld? Of plastic?
Er zijn producten die niet in karton verpakt kunnen worden. Bijvoorbeeld koolzuurhoudende dranken. Want dan wordt het karton wordt namelijk een bolletje. Dus dat gaat niet.
Cola in karton gaan we echt niet meemaken.
Nee, dat gaan we niet meemaken. Maar er zijn nog heel veel producten die de overgang kunnen maken naar karton. En die zouden dat serieus moeten overwegen.
Ik denk bij bijvoorbeeld karton ook wel. Als ik minder oog heb voor goede smaak aan van die wijn in karton. Met zo'n kraantje eraan. Ja, dat staat niet meteen voor kwaliteit natuurlijk.
Ja, toch verschilt dat wel per land in Europa. Je ziet in Italië hele goede wijnen in karton. In Spanje en Frankrijk ook wel. Dus dat is een Nederlandse opvatting. Hmm. Ja, die zou je kunnen bijstellen als consument.
Oké, heel goed dat je me hebt gewaarschuwd. Nog één ander element wat ook wel te maken heeft met verduurzaming. Ik ben benieuwd hoe jij als president Europa met dat vraagstuk omgaat. Ik las in eerdere interviews met jou dat je bijvoorbeeld ook zonneparken opent met SIG om te kunnen voorzien in je eigen energie. Nu ben jij volgens mij iemand die het nieuws graag en goed volgt. Nou, en dan struikel je over berichtgeving rondom het volle stroomnet. Ja. En dan kom jij met je eigen zonnepark om te voorzien in je eigen energie. Ja, succes ermee. Lukt dat nog een beetje of niet?
Nou ja, we hebben inderdaad we hebben eigenlijk in onze beide Duitse fabrieken een enorm zonnepark liggen. En zeker in Linnich, daar ligt een zonneparkveld van 28 voetbalvelden. Dus dat is echt enorm groot. Die inderdaad de fabriek van stroom voorziet. Dus dat werkt heel erg goed. Maar netcongestie is natuurlijk wel een vraagteken. En iets waar de industrie iets aan gedaan moet worden, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja,
ja, want het zit je al in de weg of nog
nee,
niet?
Nee, het zit ons nog niet in de weg. Nee, ik kan er niet over meepraten, persoonlijk.
Nee. Iets waar je wel over zou moeten meepraten. En volgens mij heeft dat al impact gehad. Tot slot nog even, in november 2022 heeft de Europese Commissie nieuwe EU-regels opgesteld, hè, voor verpakkingen, duidelijke etiketering. Hergebruik zou moeten worden gestimuleerd. Recycling zou moeten bevorderd. Denk jij nu dat als we het over veranderingen hebben, dat dat vooral komt vanuit de vraag van de markt, of dat van bovenaf wordt opgelegd? Dat ervoor zorgt dat er een beweging ontstaat?
Nou, ik denk dat het van beide komt. Ik denk dat er echt een consument is en die graag duurzamer wil kopen. Ik denk dat de keten zelf ook heel erg graag duurzamer wil produceren. En ik denk dat Europese wetgeving dat absoluut stimuleert en daar een extra zetje toe geeft. En wat het goede is aan Europese wetgeving, want jij refereert aan de waste regulation, maar er zijn wel meer van dit soort wetgevingen, die creëren ook een level playing field in Europa, waardoor ook iedereen kan samenwerken om het te verbeteren. En daar zijn nu doelstellingen ook uitgekomen voor 2030 en 35 en 2040. En dat geeft richting aan de industrie om te verbeteren en te verduurzamen. Dus alles bij elkaar gaat dat succes opleveren.
Dit was de Top van Nederland met José Matthijssen van SIG, het Zwitserse verpakkingsbedrijf. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Alexander Decurie, de topman van Bruinzeel Storage Systems. Dat bedrijf richtte zich met name op musea, archieven en bibliotheken, maar heeft inmiddels ook het bedrijfsleven ontdekt. Je kunt je abonneren via je favoriete podcastkanaal of de BNR-app.